şey kalmış oldu.
Van harte welkom. Allemaal van harte welkom op deze slotavond, de gezamenlijke afsluitingsavond van de mannenvereniging en de vrouwenvereniging. U die hier gekomen bent en de gemeenteleden die thuis met ons meeluisteren. En in het bijzonder ook dominee Heemskerk die vanavond in ons midden mag zijn en die een inleiding hoopt te houden. Ik stel voor dat wij deze avond beginnen met het zingen van Psalm 119. En er was al een organist, dacht ik, hè? Ja. Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord. Dat heb ik niet alleen persoonlijk nodig, maar ook kerkelijk. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw baan moog keren. En wat er verder volgt in het 67ste vers. Dan zullen we hier samen een zegen vragen. Heere in de hemel, zo geeft u het ons in uw trouw en in uw goedheid, dat we zo op deze door de weekse avond ook hier weer bijeen mogen zijn in de zaal van de kerk met een gedeelte van de mannen en de vrouwen uit de gemeente. En dan mogen we toch uw naam erkennen, Heere, dat u het hebt gegeven, dat ook in het achterliggende seizoen, zo ook haast van week tot week, uw woord ook aan deze plaats mocht opengaan. Niet alleen zondags in uw huis vanaf de kansel, maar dat er ook door de week op de mannenvereniging en de vrouwenvereniging ook uw woord mocht worden onderzocht en mocht worden bestudeerd. Uw woord wat u toch hebt willen geven tot onderwijzing, tot lering, tot vermaning, tot vertroosting. En we bidden, Heere, om uw zegen en om uw gunst ook over dat alles en al die keren dat uw woord ook hier mocht opengaan. En zo geeft u het ons dat we ook vanavond hier op deze gezamenlijke slotavond bijeen mogen zijn. We zeggen uw naam ook dank dat u dominee Heemskerk ook veilig over de gevaarvolle wegen ook aan deze plaats hebt willen brengen. En we bidden van u, Heere, wil u ook hem in alles door uw rijke zegen schenken. Bij al het ambtelijke werk wat hij nog mag doen, zondags en ook door de weeks. Ook als hij deze avond voor ons de inleiding hoopt te houden over de vraag ook hoe wij als kerk hervormd hebben te blijven. Heere, mag het zo met elkaar dan een hele goede avond zijn en een gezegende avond. En wat hebben we dan ook nodig, Heere, ook om als kerk bewaard te worden bij de eenvoud van uw woord en van uw getuigenis. En dat wij ook telkens nog weer leren buigen, Heere, ook onder het gezag van uw woord, onder het alzo spreekt de Heere. En dat u ons ook voor afdwalen en voor afwijken zou willen bewaren, Heere, ter linker of ter rechterzijde. Wat is het dan nodig dat u onze gang en treden vastmaakt, ook als kerk, maar ook persoonlijk en ambtelijk in uw woord. En dat u ons in alles, door ook met uw heiligt, zult voorgaan. En bovenal, Heere, dat u ons door uw heilige geest waarlijk hervormd wilt maken in ons hart, ons wilt vernieuwen naar het beeld van Christus. Mag het zo met elkaar een hele goede en gezegende avond zijn. Wij vragen dat van u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Dan willen we een stukje met elkaar lezen uit het Bijbelboek Esra. Daar lezen we niet zo heel vaak uit. Maar ik wilde vanavond een stukje lezen uit Esra 3. En dan de versen 8 tot en met 13. En hoop ik zo nog heel kort iets over te zeggen. Esra 3 en dan de versen 8 tot en met 13. Dan gaat het over de herbouw van de tempel. In het tweede jaar nu hunner aankomst ten huize Gods te Jeruzalem, in de tweede maand begonnen Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jeshua, de zoon van Jozadak, en de overige hunne broederen, de priesters en de levieten, en allen die uit de gevangenis te Jeruzalem gekomen waren. En ze stelden de levieten van 20 jaar oud en daarboven om opzicht te nemen over het werk van des Heren huis. Toen stond Jeshua, zijn zonen en zijn broederen en Kadmiel met zijn zonen, kinderen van Juda, als één man, om opzicht te hebben over degene die het werk deden aan het huis Gods, met de zonen van Henadad, hun zonen en hun broederen, de levieten. En als nu de bouwlieden de grond van de Zere tempel legden, zo stelden zij de priesters, aangekleed zijnde met trompetten, en de levieten, Asaf's zonen, met cymbalen, om de Heere te loven naar de instelling van David, de koning van Israël. En ze zongen bij beurten, met de Heere te loven en te danken dat hij goed is, dat zijn weldadigheid tot in eeuwigheid is over Israël. En al het volk juichte met groot gejuich, als men de Heere loofde over de grondlegging van het huis des Heere. Maar vele van de priesters en de levieten en hoofden der vaderen die oud waren en die het eerste huis, dus de eerste tempel, gezien hadden, dit huis in zijn grondlegging voor hun ogen zijnde, weenden met luidere stem. Maar vele verhieven de stem met gejuich en met vreugde, zodat het volk niet onderkende de stem van het gejuich der vreugde, van de stem des geweens van het volk, want het volk juichte met groot gejuich, dat de stem tot van verre gehoord werd. Tot zover. Ik zat vanmiddag even te denken, Het gaat vanavond over de vraag, of de lezing gaat over de vraag van hoe blijven we hervormd. En ik, ja, welk stukje uit de Bijbel moet je daar nou bij lezen? En toen gingen mijn gedachten toch even uit naar dit stukje. Uit Ezra 3. Hè, waar het gaat over het verschil ook tussen de eerste tempel en de tweede tempel. Hè, de ballingen waren teruggekeerd uit de ballingschap. En hier wordt dan het fundament gelegd. Hè, de grondlegging van het fundament, zeg maar, van de tweede tempel. En dan zie je, dat hebben we net gelezen, dat twee soorten van gevoelens bij de mensen opriep. Bij de ene deel was er dus blijdschap. Er was vreugde, er was dankbaarheid, ook dat het huis van de Heer ook weer gebouwd mocht worden. Maar we lazen ook over verdriet en over droefheid en een stuk weemoed. En dat was vooral bij degene die ook de eerste tempel hadden gekend. Ja, en die hadden daar heel veel leed om, dat die eerste tempel weg was. En ja, dat bepaalde ook hun bij de oorzaak waarom dat was gebeurd. Dat had ook alles te maken met hun zonde. En met hun schuld. Nou, en de vraag waar het ook vanavond over gaat, herinnert ons toch ook wel weer aan 2004. Ja, aan de breuk die er gekomen is, ook in de Vaderlandse Kerk. En dan kun je natuurlijk niet allemaal al die lijnen zo gaan overzetten. Maar ik dacht bij mezelf, er zit toch echt wel, volgens mij wel een parallel in. Dat je denkt van ja, we zijn weer 22 jaar verder na de scheuring. En ja, dan mag er aan de ene kant dankbaarheid zijn. Er mag een stukje verwondering zijn. Ook wat de Heer ook na die jaren allemaal heeft willen geven. En dat ook het kerkelijk leven allemaal weer wat mag worden opgebouwd. Maar ik hoop dat we ook 2004 niet zullen vergeten. En ik ben ook altijd in die zin wel dankbaar dat ik dat ook in de gemeente her en der ook echt nog wel tegenkom. Met name ook bij de ouderen die ook 2004 de scheuring zelf hebben meegemaakt. Ja, en de pijn. Het leed ook wat dat allemaal heeft meegebracht. Maar ja, dat die pijn, die wond er ook in die zin nog steeds ook zit. En dat we het ook maar nooit gewoon moeten vinden. Wat er allemaal toen gebeurd is. En nu zijn we weer 22 jaar verder naar 2004. Ja, de ontwikkelingen staan niet stil. Ook in de AHK niet. En kerkbreed in de gereformeerde gezinten niet. Hè. Zie je toch wel hoe allerlei fronten ook wel wat aan het verschuiven zijn. En daar zal vanavond ongetwijfeld ook wat van aan de orde komen. Ja, dat houdt ons ook wel weer een spiegel voor. En dan denk ik even aan dominee Albert Hof, die onlangs overleden is. Ik heb nog van hem les gehad ook op de opleiding. En een paar jaar geleden toen schreef hij ook heel eerlijk ook in het Landelijk Kerkblad. Het was meen ik naar aanleiding van een ambtsjubileum. Dat hij zei van ja, ze zien de ontwikkeling in de gereformeerde kerk. De gereformeerde kerk die natuurlijk lang geleden ook ontstaan, maar je ziet wel bepaalde verschuivingen. Ja, dat houdt ons wel een spiegel voor. Hè? Waar staat de HK als we nog eens weer 20 jaar verder zijn? En wat is het dan wel nodig, ook de psalm die we vanavond ook gezongen hebben. Maak in uw woord onze gang en treden vast. Hè? Dat we bewaard blijven bij het woord en dat wij ook getrouw worden geroepen om het pand te bewaren wat de Heer ons heeft toebetrouwd. En nou ja, daar zou ik dan weer mee willen afsluiten. Ik wat ik net ook in het gebed ook al even noemde. Bovenal hebben we nodig. Hè. We kunnen heel hervormd zijn, om het zo maar te zeggen. Hè. En dat is in die zin ook goed. Maar ja, we moeten niet alleen hervormd zijn op papier. Maar we moeten hervormd zijn hier van binnen. Hè, in ons hart. Door de Heilige Geest, hè, die zondaren hervormd en vernieuwd naar het beeld van Christus. En dan zijn we ten diepste echt hervormd. En dat houdt het ook alleen maar voor de eeuwigheid. Hè? Want we kunnen ons hele leven lid zijn van, nou ja, vroeger de hervormde kerk of nu PKN of HK. Maar dat brengt ons niet bij de zaligheid. Hè, dan hebben we het nodig om een levend lidmaat te zijn, hè, van de kerk met een hoofdletter. Goed, nou, met dit korte openingswoordje hè, geef ik graag het woord aan u.
Ja, dank voor de uitnodiging om over dit onderwerp te spreken. Ik heb dit eerder gedaan op een ambtsdragersvergadering in Harskamp, ruim een jaar geleden. Er is een brochure van gemaakt, die ligt hierachter. Die boekjes, u mag er straks een meenemen, kost helemaal niets. Helemaal gratis, dus de prijs hoeft geen probleem niet te zijn. Dus u mag dan kunt u het misschien nog eens nalezen thuis. Dus daar staat hetzelfde in wat ik vanavond ga zeggen. Hoe blijven wij hervormd? Dat was toen de opdracht die ik kreeg. En ik heb een zestal punten daarbij gemaakt. Ten eerste de Bijbelse gegevens. Ten tweede het ontstaan van het kerkelijk leven van de reformatie. Ten derde de kerk, de reformatie en de nadere reformatie. En 1816, ten vierde en de Nederlandse hervormde kerk. Punt 5, de breuk van 1 mei 2004. En dan als laatste, hoe blijven wij hervormd? Als het gaat om de Bijbelse gegevens, dan is de aanroeping van de naam des Heren, dat is een kernbegrip, wanneer het gaat over de eerste samenkomst van mensen, zeg maar de eerste kerkdienst in Genesis 4, vers 2, vers 26b lezen we, toen begon men de naam des Heren aan te roepen. In de patriarchale tijd, dus de tijd van de patriarchen, van de aartsvaders, komt deze benaming steeds terug bij de altaren die de aartsvaders bouwden. En deze steeds, zij riepen de naam des Heren aan. In de tijd van Mozes werd naar het bevel Gods de tabernakel gebouwd. Deze tabernakel waarin de ark Gods gevonden werd, kreeg zijn plaats eerst de Silo en later bracht David de ark ook naar Jeruzalem. De tempelbouw die vond plaats onder koning Salomo, Jeruzalem met de tempel, waarin de ark in het heilige der heiligen zich bevond. Deze ark die van Gods gunst getuigt, was het meest centrale punt van de ware godsdienst. De aanroeping van de naam des Heren. In die ark lagen de beide wetstafelen. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Het is een duidelijke prediking, die oud-testamentische ark die in het heilige der heiligen stond van de Christus der schriften. Opmerkelijk is er ook de aanspraak van Rabsakee tot het volk op de muur ten tijde van de godvrezende koning Hiskia. Hij roept dan op het volk wat op de muur staat en wat ook in gebrek en in honger is. Is het... Oké. Okay. Is mijn stem nu al schor? Nee toch? Maar dank voor de zorg. Rabsakee die dus in de, voor de muren van Jeruzalem ligt en het volk wat in honger en kommer verkeert. En dan roept hij ze op om niet te vertrouwen op de gebroken rietstaf van Egypte. Maar zegt hij, wanneer gij tot mij zegt, zegt Rabsakee, wij vertrouwen op de Heere onze God. Is hij het niet wiens hoogten en wiens altaren Hiskia weggenomen heeft? Was voor een heiden natuurlijk onbegrijpelijk, hè? Hoe meer altaren, hoe meer tempels, hoe duidelijker de afgod vereerd werd. En van verschillende vrome koningen staat geschreven dat ze wel de Heere dienden, niettemin namen ze de hoogten niet weg. En die hoogten waren, ja, we zouden zeggen, een soort afgescheiden kerkjes, hè, die her en der in het land waren. De reis naar Jeruzalem was toch wel heel ver, vonden sommigen. Dus ze hadden allerlei hoogtes waar de Heere wel werd aangeroepen. En die hoogtes die werden dus niet weggenomen door die godvrezende koningen. Maar wat deed koning Hiskia? Hij nam die hoogtes wel weg. Hij verbond zich zo in de dienst des Heren dat hij opriep om naar die ene plaats, naar Jeruzalem, waar het altaar stond, om daar de Heren te dienen. En die heiden kon dat niet vatten. Die zei, nou, die God van Israël, die zou jullie ook niet meer willen helpen, want jullie... Die koning Hiskia die heeft al zijn altaren afgebroken. Dat was een duidelijke oud-testamentische boodschap tot de eenheid. Maar dan niet eenheid ten koste van de waarheid. Maar rond het altaar en bij de ark de oud-testamentische prediking van Christus en zijn verzoenend werk. Duidelijk is ook in de historie van de dienst rond de tempel dat na tijden van afgodsdienst en afval bij herstel onder een nieuwe godvrezende koning de oude tempel gereinigd werd. Je vindt nergens in de schrift dat ze zeiden, die oude tempel is zo verontreinigd, we zetten er een andere tempel naast in de buurt. Nee, die oude tempel die werd weer gereinigd. Er werd geen alternatief gezocht buiten Jeruzalem. En los van de tempel, denk aan de verschillende ingrijpende reformatiepogingen van koning Hiskia en ook later van koning Josia. In het Nieuwe Testament vinden we deze grondtrek eveneens terug. Er waren verschillende stromingen in de tempel, in het Nieuwe Testament. Je kunt denken aan de Sadduceeën. Laten we zeggen, dat waren bij wijze van spreken een soort vrijzinnigen, zoals we die ook kenden in de Nederlandse Hervormde Kerk voor de breuk in 2004. Die Sadduceeën die loochenden de opstanding en ook het bestaan van engelen en geesten. Maar Christus ging zelfs met die Sadduceeën in gesprek. Hij bezocht de synagogen en de tempel. Hij opende in een tijd van diep verval, van dwalingen, van grote oppervlakkigheid en ook van verkeerde verbondsmatigheid de schrift in het midden van hen en riep op tot bekering en geloof. Een duidelijke Bijbelse onderwijzing die voor ons als hervormden altijd leidraad is geweest, namelijk de kerk om haar gebreken niet te verlaten. Christus bestreed de dwalingen, oefende de tucht uit, denk aan de verschillende gedeeltes die spreken van de tempelreiniging, en riep op tot bekering en geloof in de tempel en in de synagogen. In de tweede plaats het ontstaan van het kerkelijk leven ten tijde van de reformatie. In het buitenland zijn de grondslagen van de hervormde kerk der Nederlanden gelegd. Wegens de vervolgingen van Rome en mede daaraan verbonden oorlog met Spanje kon dit niet anders. Mannen die zich daar bijzonder voor hebben ingespand waren Van Zuylen, Van Nijenveld en Marnix van Sint Aldegonde. Een zestigtal uitgeweken predikers en aanzienlijke leden der Nederlandse gemeenten vergaderden in stilte op 3 november 1568 en de volgende dagen te Wezel. Vrij zeker onder het voorzitterschap van Petrus d'Atheen, bekend van de psalmberijming van d'Atheen. Het was geen synode, maar het was een convent. De kerkinrichting en kerkorde werden daar al min of meer vastgesteld. Het werd een presbyteriaal synodale indeling. Dat wil dus zeggen dat van onderaf de regering, dus de plaatselijke gemeente, en dan krijg je de bredere verbanden van de klassikale vergadering, en daarboven, of daar nog breder, krijg je de synodale vergadering. Dat betekent dus dat de kerk van onderaf geregeerd wordt en niet van bovenaf, zoals de besluitvorming in 2004 heeft plaatsgevonden. Dat de synode gezorgd heeft dat er een rapport kwam om de eenheid en de heelheid van de kerk, wat niet door de kerkraden, niet in de klassikale vergadering geweest is, maar wat in de synode in één keer werd vastgesteld en wat de leidraad werd rond de scheuring, dat alle kerkelijke goederen leven bij diegene die de besluitvorming tot de PKN zouden delen. Dus dat is de eerste grote fout geweest die toen gemaakt is, dat men afweek van het oorspronkelijke systeem wat er altijd in het kerkelijk leven geweest was. De eerste nationale synode vond plaats van 4 tot 13 oktober 1571 te Emden. Als beginsel werd vastgesteld dat geen kerkelijk lichaam of kerkelijk persoon over anderen zou heersen. Eveneens een regel die rond de gebeurtenissen in 2004 met voeten getreden is door de synode van de hervormde kerk. En dus er werd een gewetensdwang uitgeoefend, zij die om Gods woord en om de belijdenis niet meekonden met de nieuwe kerk, met de protestantse kerk in Nederland. Ja, die werden dan de goederen ontnomen. Het was of je ging mee met de nieuwe kerk, of je kwam op straat te staan en je goederen, kerkelijke goederen, werden je ontnomen. Terwijl het beginsel altijd was, ook van het begin af aan van de kerk de reformatie, dat de plaatselijke gemeente, de ouderlingen, dat die de regering hadden en dat er nooit van bovenaf dwang mocht worden uitgeoefend. De omverwerping van het Spaanse gezag ging gepaard met de vestiging van de hervormde kerk. De tweede nationale synode werd in juni 1578 te Dordrecht geopend. D'Atheen en Crucius waren respectievelijk praeses en scriba. Van meet af aan is duidelijk de binding en de ondertekening van de leer der schrift en de belijdenis, hoewel er ook sprake was van onderscheiden gevoelen. Het aantal leraars dat een goede opleiding genoten had, was onvoldoende. Ook moest er opgelet worden dat minder geschikten zich indrongen en eveneens dat ongewenste pastoors als predikanten zouden optreden. Er ontstond een soort toelatingsexamen bestaande uit twee delen. Het preparatoire, dat toediet om te preken na gehouden oefeningen, zogenaamde proponeren, en het peremptoire, dat werd afgenomen na het aannemen van het beroep en dat de indiensttreding toestond. Eerst met de stichting van de beide universiteiten, te Leiden en te Franeker, kon van een wetenschappelijke vorming van aanstaande predikanten sprake zijn. De hervormde kerk kwam langzaam tot heerschappij, maar er waren vele moeilijkheden. Ze hadden te maken met paapse stoutigheden. De doopsgezinden moesten onder de duim gehouden worden. Het onderwijs, dat niet altijd aan goed gereformeerde personen was toebetrouwd, vroeg de aandacht. En voorts trok ze met grote volharding tegen alle gewoontes, volksgebruiken, feesten, zeden die aan het vroegere paapse verbonden waren ten strijde. Onder andere is ook bekend uit de encyclopedie van de dokter op het Hof, die werd zojuist toch genoemd. Onder andere het Sinterklaasfeest, dat werd ook met grote kracht bestreden, omdat het ook van Rooms afkomst was. Misschien doe verschillende mensen wel nu pijn als ik dat zeg, maar goed, het is kerkgeschiedenis. Kerkelijke formulieren voor sacramenten en huwelijk en dergelijke werden ontwikkeld. En op de prediking van de Heidelbergse catechismus werd sterk aangedrongen. Er ontstond ook een strijd tussen de kerk die enerzijds strikte binding aan schrift en belijdenis eiste en ondertekening der formulieren om elke libertijnse invloed van de staatsgezinden te weren, anderzijds de overheid, 's lands overheid, die de hervormde religie erkende, wel haar beschermvrouwen wilde zijn, maar niet haar gewillige dienares. Allerlei geschillen ontstonden met precisen, zo werden ze genoemd, die een strikte binding aan de schrift en aan de belijdenis voorstonden, en rekkelijken als Duifhuis, Kornhert, Koolhaas, die alleen de schrift als uitgangspunt vasthielden, en zoals ze zeiden, geen belijdenisdwang voor de bekende formulieren van eenigheid. Ze wilden die dwang, ze vonden ze dat, zo ervaren ze dat, er kwam een zekere dwang uit voort, daar wilden ze niet onder buigen. Het voert te ver op dit moment om allerlei verwikkelingen te bespreken. Duidelijk is dat de vestiging van de kerk niet zonder strijd gepaard is gegaan en er sprake was van diverse standpunten. Als men meent dat pas, dat hoort u dan vaak van mensen van de gereformeerde gemeente of van andere afgescheiden kerken, dat pas rond de tijd van de afscheiding en doliantie er ingrijpende meningsverschillen waren, dan kent men de geschiedenis niet van het kerkelijk leven, want het is altijd gepaard gegaan met allerlei strijdpunten en met meningsverschillen. In de derde plaats de kerk der reformatie en de nadere reformatie. Ook al was er een onvoorwaardelijke binding aan de schrift en de belijdenis uitgesproken als wezenlijke grondslag voor het kerkelijk leven, in de praktijk van het kerkelijk leven was dit niet het gevoelen van een ieder. Er kwamen verschillende meningen openbaar. Voorafgaand aan de Dordtse synode 1618-1619 brak de strijd los tussen de hoofden der minder strikt confessionele rekkelijke beweging onder Arminius en uit de Bogaard, dus latere duidelijke remonstrantse hoofden, en daartegenover de meer precieze onder aanvoering van Franciscus Gomarus, Plancius, Homius, Bogerman en anderen. De leer der voortbeschikking stond ter discussie. Johannes uit den Bogaard, bijvoorbeeld die leerling was van Beza, kwam geenszins als volbloed Calvinist uit Genève in zijn vaderstad Utrecht terug, volgens Reitsma Lindeboom, een kerkgeschiedenisbeschrijver, bekende verantwoorde kerkgeschiedenisbeschrijver. Hij verbond zich later sterk aan Oldenbarneveld, de bekende raadspensionaris. Er ontstond een sterke strijd, twee felle kampen tegenover elkaar. Ten slotte kwam de synode van Dordt bijeen om helderheid te verschaffen. We kennen alle de Dordtse leerregels, de 5 artikelen tegen de remonstranten. Die zijn vastgesteld. Heldere bijbelse taal op een evenwichtige bijbelse pastorale wijze wordt over de kernstukken van de gereformeerde leer gehandeld. Als gevolg werd de remonstrantse leer veroordeeld na 180 zittingen, waarbij onder andere de ondersteuning werd uitgesproken voor de vertaling van de Bijbel en de Statenvertaling. Besluit is toen genomen 1618, 1619 en een commissie werd ervoor vastgesteld 1637 en dus op een zeer uitvoerige, uitgebreide wijze is over de Statenvertaling nagedacht. Dan denk aan onze tijd, al wil me eventjes de Statenvertaling eventjes gaan herzien op allerlei wijzen. En binnen vrij korte tijd wil men dat dan tot stand brengen. De Statenvertaling, er is 20 jaar over gedaan met een heel uitgebreide commissie van hele goede taalgeleerden. Het kort begrip als catechisatieboek werd aanvaard voor de belijdenis. Een kort begrip om voor hen die toegang vragen tot het sacrament van het heilige avondmaal. Formulieren werden vastgesteld voor de heilige doop, etc. En de kerk werd gezuiverd van Arminiaanse, dus van remonstrantse, gevoelens. Remonstranten moesten de akte van stilstand ondertekenen. Dat wil zeggen, ze moesten zich onthouden van elke kerkelijke dienst en beloven zich rustig te gedragen. Zij die deze ondertekening weigerden, werden in hechtenis genomen en als balling de grens overgezet. Eenheid nog van kerk en staat. Later kwamen de remonstranten tot de oprichting van de Remonstrantse Broederschap, een nog bestaand zieltogend kerkverband in ons land. Het leek nu een gezuiverde kerk, maar dit was maar schijn. Er kwamen andere zorgen, moeiten en kerkelijke geschillen. De wijsbegeerte van Descartes, die geheel niet in overeenstemming was met het woord Gods, kreeg invloed op velen. Fuchsius werd hier een sterk bestrijder van, kent Fuchsius ongetwijfeld van de catechisatievragen bij de belijdenis. Ook Jacobus Koelman gaf door woord en geschrift zijn mening over het vergif der Cartesiaanse filosofie. Aan de universiteiten van Utrecht en Leiden nam de invloed van Descartes toe. Nog een bron van onrust vormde het geschil tussen de Coxianen, de volgelingen van Johannes Coxius, en de Fuchsianen, de volgelingen van Gijsbertus Fuchsius. Het ging onder andere over de interpretatie van het Sabbatsgebod. En volgens de Coxianen was het Sabbatsgebod een ceremonieel gebod. Dus met de ceremonieën die tot een einde gekomen waren, was ook dat de strikte opvatting van het Sabbatsgebod ook tot een einde gekomen. Dus hij kende een rekkelijke Sabbatsopvatting, allerlei ontspannende activiteiten op de zondag waren voor hen geen enkel probleem. Je ging zondagsmorgens naar de kerk, maar als je daarna een zeiltochtje maakte, bij wijze van spreken, was dat geen enkel probleem. Volgens Fuchsius, en hierin had hij gelijk, was het gebod echter van blijvende kracht, de Sabbatsheiliging. Coxius had ook een andere verbondsleer. Ook zag hij in de schrift dat er een diepere zin verscholen lag, die leidde tot een typisch allegorische schriftverklaring, die althans daar ruimte voor bood. De Coxianen onderscheiden zich in de meer ernstige Coxianen, die waren toch wel heel, waren ook ongetwijfeld ook kinderen gods onder, en de meer rekkelijke Coxianen. Met weemoed kunnen we denken aan die tijden van het kerkelijk leven, de vele godzalige predikanten, de bloei van het kerkelijke leven, de provincies waar nu bijna niets meer te vinden is van de Bijbelse gereformeerde prediking. In die tijd klonk van plaats tot plaats klonk het woord Gods op een zuivere wijze. Misschien kent u de boeken wel van de gereformeerde Bijbelstichting, met die foto's van al die historische kerkgebouwen, ook in Friesland, in Drenthe, in Groningen, waar vele Godvrezende predikanten zondag aan zondag het woord bedienden, en waar toch op heel veel plaatsen totaal niets meer van terug te vinden is. Het geeft een geheel ander beeld weer dan onze tijd. Anderzijds moeten we ook vaststellen dat er geen sprake was van een zuivere kerk. De predikanten Jodocus van Lodestein en Jacobus Koelman waren toen ook vaak roepende in de woestijn. Van Lodestein, die in Utrecht begon, toen hij daar kwam in Utrecht om catechese te geven rond het sacrament van het heilig avondmaal. Hij wilde dat bevorderen, dat sacrament, de toegang tot het heilig avondmaal. Hij begon met catechese om de toegang te bevorderen, maar later weigerde hij het sacrament van het heilige avondmaal te bedienen, wegens het liberalisme en het uitleven van de zonde. Door de week waren er verschillende avondmaalgangers die er geen bezwaar in zagen om een danspartijtje te houden. En zondags kwamen ze aan het heilige avondmaal. En toen heeft Jodocus van Lodestein gezegd, ik bedien het avondmaal niet meer. De boeken van dokter Evenhuis, ook dat was Amsterdam, zijn een vijftal delen die de reformatiegeschiedenis beschrijven in de stad Amsterdam, geven een beschrijving van de ontwikkeling van het kerkelijk leven en spreken van een geweldige kerkelijke betrokkenheid in Amsterdam. Er waren 100.000 lidmaten die in 4 grote kerken elke zondag bijeenkwamen en die kerken zaten stampvol. Elke zondag was er bediening van het sacrament van de heilige doop. Maar ook dat ging wel eens op een manier dat je zegt, ja, de koster nam bij de kerkdeur briefjes met de doopnaam in ontvangst. Er werd geen doopzitting gehouden. Soms kwamen ouders pas na de lezing van het formulier in de kerk, omdat ze niet eens waren met de inhoud en de leer in het formulier. Dus het was ook niet allemaal rozengeur en maneschijn in die tijd. Een rechtzinnig predikant die weigerde de heilige doop te bedienen, omdat de ouders geen ja-woord op de vragen van het formulier wilden geven, die werd na veel geharwar uit zijn ambt ontzet om die reden. Je kunt dat nalezen in de encyclopedie der nadere reformatie. Dit had ook te maken met de onbijbelse invloed van de overheid op de ambten. Dus de overheid had heel veel in te brengen in het kerkelijk leven. Misschien kent u daar ook wel hier voorbeelden van uit de omgeving. Dat er een kerkvoordij was die totaal niet kerkelijk meer levend was of vrijzinnig was. En die toch heel veel de melk te brokkelen hadden. Als het ging om kerkzaken of een baron die vaststelde welke predikant er beroepen mocht worden of niet. De invloed van de overheid op het kerkelijk leven, die brak ook dominee Koelman eveneens op de sluis. De avondmaalspraktijken, ruime deelname, maar de waarschuwingen van Godvrezende oudvaders spreken voor zich. Onder andere het voortijdig verlaten van de kerk. Als u in die grote kerken komt, dan had je het koor van de kerk, daar werd het heilig avondmaal ingehouden. En het schip van de kerk, daar zat de gemeente, maar omdat alle beleidende lidmaten in die tijd aangingen aan het sacrament van het heilig avondmaal, ja, duurde die kerkdiensten soms enorm lang. En dan ziet u tussen het koor en het schip, zie je vaak een smal gangetje in zo'n kerk. En dan zijn er van die deurtjes aan de zijkanten. En dan kwamen de mensen naar de kerk, ze gingen aan het heilig avondmaal, ze dachten zo, ik heb het weer gehad. En ze gingen gauw door het zijdeurtje, dan gingen ze de kerk uit, en om niet al te laat thuis te komen. U kunt dat bij Petrus Immens behoren, de godvruchtige avondmaalganger, die waarschuwt daartegen in zijn preken dat gebeurt. Teling, die heeft het daar ook over. Udemans ook. Maar ze spreken ook in de nabetrachtingsdienst tot de gemeente, u bent vanmorgen gekomen als varkens aan de troggen. Zo zeggen ze letterlijk. Dus het was niet allemaal geest en leven. Ik zeg dit om duidelijk te maken dat er voor de afscheiding van 1834, dus waar later oud-gereformeerde gemeenten, gereformeerde gemeenten uit ontstaan zijn, bepaald geen sprake was van algehele eenheid. We hebben soms een wat al te rooskleurige gedachte over het kerkelijk leven in vroeger eeuwen. Het is ook grondbepalend geweest voor het hervormd zijn en blijven dat we hier op aarde na de zondeval en buiten het paradijs nimmer tot een zuivere kerk zullen komen. We hebben hier op aarde geen zuivere kerk. Wel heeft de kerk een zuivere grondslag. Als ze zich namelijk grond op de schrift en op het lijden van de kerk, de 3 formulieren van enigheid, dan heeft de kerk wel een zuivere grondslag, dat wel. Maar een kerk waar geen gebreken, geen zwakheden, geen tekorten in zijn, die is er aan deze zijde van het graf niet. Sommige mensen zeggen dat wel, wij hebben de waarheid, wij hebben de zuivere waarheid, zeggen ze dan, maar daar moeten we toch maar heel voorzichtig mee zijn. De zuivere waarheid vinden we uitsluitend in de schrift en ook verwoord in de belijdenis. Maar wij mensen zitten soms vol onzuiverheden. Als Petrus de belijdenis doet van de zaligmaker, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods, dan doet hij een zuivere belijdenis. Maar de belijder, daar zegt de zaligmaker even later tegen, gaat weg achter mij Satanas. En hij zit nog vol onzuiverheid. En zo is het ook met het kerkelijk leven. Ondanks alle verschillen en strijdpunten was de gedachte om de kerk te verlaten voor iemand als Wilhelmus Abraco, ook in Friesland gestaan, ex-morra, onbespreekbaar. Hij zegt in zijn redelijke godsdienst, deel 1, bladzijde 605, het is een schrikkelijke zonde de kerk te verlaten en een betere te willen oprichten. Zij is Christus' lichaam. Van de kerk zich af te scheiden is van Christus' volk van zijn lichaam af te scheiden. Men maakt dat de naam des Heren gelasterd wordt, bedroeft de godzaligen en doet eenvoudigen dwalen, aldus Braco. In de kerk kunnen vele dwalingen zijn, nochtans is het woord en de ware leer daar te vinden. Misschien vraagt u zich dan af, is er dan voor Braco geen reden om te breken met de kerk? Jawel, deel 1, bladzijde 580 kunt u dat lezen. Maar als in een vergadering overstromende gronddwalingen komen en al daar enige waarheden die niet zaligmakend zijn, blijven, gelijk in alle ketterse vergaderingen nog wel enige waarheid is, zo houdt die particuliere kerk op een kerk te zijn. En alle ware gelovigen zijn dan gehouden en verplicht zich van die vergadering af te scheiden en God trekt de zijnen als dan daar ook uit. Dus hij maakt wel duidelijk onderscheid dat als hij zegt als de kerk van haar grondbeginselen afwijkt, als ze de waarheid prijsgeeft, en dat is de situatie in 2004 geworden, dat de kerk de pluraliteit invoert, dus het woord Gods is niet op zichzelf op één wijze uit te leggen, nee, je kan daar verschillende gedachten over hebben. Je mag dat, de een die zegt op grond van de Bijbel, ja, vindt u de zonde van de homoseksualiteit een zonde. En een ander zegt, nee, ik vind op grond van de Bijbel dat dat ook een uiting van liefde is die de Heer ook gegeven heeft. De plurale gedachten, twee geheel tegengestelde dingen kunnen beide waar zijn. Nou, dat is dus niet zo volgens de Bijbel. Dat is helder. En duidelijk wordt ons daar de zaken voorgehouden, hoe of de Heer daarover spreekt. Ten vierde, 1816, de Nederlandse Vervormde Kerk. Vanaf 1814, in de tijd na Napoleon, kwam het kerkelijk leven sterk onder invloed van koning Willem I te staan. Weerstand tegen al te grote inmenging en de veranderingen die hiermee samenhingen van kerkelijke zijde werden niet gehoord. Kerkelijk leven was dan ook voor een deel financieel afhankelijk van de staatskas. Problemen ontstonden ook over de nieuwe proponentsformule die ondertekend diende te worden. De instemming met de leer welke overeenkomstig Gods heilig woord in de aangenomen formulieren van enigheid is vervat. De instemming met de leer welke overeenkomstig Gods woord. Er kunnen ook dingen staan in die formulieren die niet overeenkomstig Gods woord zijn. Dat is dus die proponentsformule die dus de nodige problemen gegeven heeft. Dus dit bood ruimte om niet alles wat in de belijdenisgeschriften verwoord stond als gegrond op Gods woord te aanvaarden. In 1834 was daar de afscheiding van dominee Hadekok te Eurum na verschillende grote moeilijkheden, boetes, gevangenschap, etc. De bezwaren van dominee de Kok waren ten eerste de afval van de zuivere leer der kerk, ten tweede het kerkbestuur en de reglementen van 1816, ten derde de invoering van de evangelische gezangen, ten vierde de nieuwe dubbelzinnige proponentsformule die ik zojuist genoemd heb, en ten vijfde de omgekeerde staat van vele predikanten. De eerste aanklacht werd ingediend door dominee A.P.A. Duclou. Dominee A.P.A. Duclou wordt met grote instemming in vele afgescheiden kerken gelezen. Hij is later tot bekering gekomen. Ze weten waarschijnlijk niet dat het een hervormde dominee is geweest en gebleven. Hij is ook gebleven in de hervormde kerk. Maar hij is de eerste aanklager geweest van dominee de Kok. Kwam later tot bekering En heeft zich daar zeer over bedroefd. Maar hij heeft gezegd, ik zie geen reden om de kerk te verlaten en is in de hervormde kerk gebleven. Hij was daarin niet de enige. Bekende namen zijn de predikanten dominee Detmar, dominee Dumorees, ten Bokkel Huining, Kallenbach, Dijkhuizen en nog vele anderen. Zij hadden alle vrijheid om naar Gods woord in een kerk die nog altijd de schrift en de drie formulieren van enigheid als grondslag beleed, hun werk te verrichten. Onder invloed van de zeer voortvarende dominee H.P. Scholten werd de afscheiding een feit en werd de hervormde kerk een valse kerk genoemd. En zo staat het ook heel duidelijk in de stukken van dominee de Kok. De hervormde kerk is een valse kerk en daarom verlaten wij haar. Er is wel veel vals in de kerk, veel vals ook in de hervormde kerk geweest in die tijd. Maar omdat die grondslag er nog altijd was en dat was toch het fundament van de kerk, was de kerk geen valse kerk. Het is de afgescheiden ook zeer moeilijk gemaakt. Het boetes, die eenheid weer van kerk en staat. Hè, dus soldaten werden er ingezet, politie werd ingezet. Hè, als je niet gehoorzaam was aan de reglementen van de kerk. Hè, dan kon de kerkelijke overheid een beroep doen op het leger en op de politie, werd ook gedaan. En bekend is ook het verhaal van dominee Ledenboer, hè, dat hij uit Benthuizen, dat hij midden in de nacht een bepaalde opdracht kreeg van Gods wegen om zijn pastorie te verlaten. En maakte de koetsier wakker en hij zegt, u moet de koets in orde maken, want ik moet ergens naartoe. En die koetsier die zei, waar moet je dan naartoe? Maak de koets nummer klaar. Welke kant moet ik op, zegt die koetsier, laat die paarden maar lopen. En die paarden die liepen het dorp uit en hij was net het dorp uit, toen kwam er een legerafdeling van soldaten. En die hielden de koets aan en die zeiden, weet u ook waar dominee Ledenboer woont? Nou, dat wist dominee Ledenboer wel. Ja, die woonde daar. Soldaten gingen door, want die wilden hem gevangen nemen. En op een gegeven moment kwam hij op een tweesprong en laat de paarden maar kiezen. En op een gegeven moment stopte het voor een huis en daar lag een vrouw, stervende, had een zeer zondig leven geleid. En die had gevraagd, kan ik nog een keer dominee Ledenboer ontmoeten? Dus toen hij daar aan de deur klopte, was die mevrouw die over het huis ging toch wel zeer verwonderd. Maar dat gebeurde wel. Het leger werd eens ingezet. Hè, dus je kon gevangen genomen worden. Je kon een boete krijgen. En je kon ook in de gevangenis gezet worden enige tijd. Dus het is die afgescheidene bepaald niet eenvoudig gemaakt. Hè. En in 1840, dus 1834 de afscheiding. 1840 is dan daar de uittreding van dominee Ledenboer uit de hervormde kerk. Hij zocht aansluiting eerst bij de afgescheidenen, maar vormde al spoedig een afzonderlijk genootschap, de latere oud-gereformeerde gemeente. Ik moest er pas geleden nog aan denken, ik was in mijn eerste gemeente, dus dat was een hele tijd geleden natuurlijk, 43 jaar, in Maartensdijk. En mijn vrouw tikte daar de kerkbode, en met zo'n handtikmachine nog kunnen we ook niet meer voorstellen, dat T-Pex, als je een fout maakte, steinseltje. En ik zei, hier een meditatie, wat moet ik? Ja, ik zag hier een meditatie van dominee Ledenboer. Altijd goed, tik maar. Maar halverwege zei mijn vrouw, weet je zeker dat je dit in het kerkblad wil hebben? Ik zei, het is toch dominee Ledenboer, daar kan toch geen enkel bezwaar voor zijn? En dan schrijft dominee Ledenboer in die meditatie dat hij, was krachtdadig tot bekering gekomen. En hij kwam toen, op een bepaald moment kwam hij in grote donkerheid terecht. En daar kwam hij niet meer uit. Het was zo donker voor hem in geestelijke zin. Toen kwam die geestelijke vriend tegen en hij vertelde zijn nood aan die geestelijke vriend. Die zei, dat heb ik ook gehad. Maar toen ben ik de hervormde kerk uitgegaan en toen is het licht geworden. Dat deed dus dominee Ledenboer. Ik zeg, wacht even. Een andere meditatie, dat gaan we niet doen. Dat als het licht, als je weer in het licht terecht wil komen, moet je de hervormde kerk uitgaan. Nee, dat werd me te zout. Dus dat, ik heb toch maar even een andere meditatie toen opgezocht. Maar ja, wat moet je er allemaal van denken, hè? Dominee Ledenboer die ging ook naar dominee ten Bokkel Huining. Dat was een geestelijke vriend van hem en die bleef in de hervormde kerk. En hij kon dat raadsel maar niet begrijpen dat hij die kerk uit moest voor zijn beleving. Dat die man die bleef er maar. Dus hij ging met de koets naar hem toe. Dan ga ik toch eens vragen. En ze kregen een diep geestelijk gesprek. En dan gingen we terug naar huis. We dachten, helemaal vergeten te vragen. Waarom heeft hij nou helemaal geen erging gehad? Geestelijk gesprek. Men zegt dat het tot 3 keer toe gebeurd is. En dat op de 3de keer dat de Heere zei, indien ik wil dat hij blijven. Wat gaat het u aan? En nou, toen was hij eruit. Hè? Maar goed, er zijn zomaar wat verhalen. Die staan trouwens niet in die brochure. Hoor. Die schieten me zo even te binnen. In 1886 vond de doliantie plaats. Onder leiding van dokter Abraham Kuiper. Opnieuw een grote aderlating uit de kerk. Dus 3 keer, hè, 1834, 1840, waar een groot deel de oud-gereformeerde gemeente uit ontstaan zijn. En 1886, de doliantie, waar de gereformeerde kerken uit ontstaan zijn. In de hervormde kerk werd in 1906 de gereformeerde bond opgericht. Om enig tegenwicht te bieden tegen de vrijzinnigheid en de middenorthodoxie. Oorspronkelijk had de gereformeerde bond in haar statuut staan dat ze een scheiding wilde met de kerk. En later is het geworden tot verbreiding van de leer der waarheid in de kerk. Artikel 4 van de statuten was nogal ingrijpend. Het streven naar opheffing van de organisatie aan de gereformeerde kerken in Nederland opgelegd. Bij koninklijk besluit en naar vrijmaking van de plaatselijke kerken behorende tot de Nederlandse vormde kerk. En naar herstel van een kerkere ordening om te komen tot een herboren gereformeerde kerk. Dat was het oorspronkelijke doel van de gereformeerde bond. Maar dat hebben ze gewijzigd in 1909. De arbeiden tot verbreiding en verdediging der gereformeerde waarheid in het midden van de Nederlandse vormde kerk. Om mede daardoor te komen tot oprichting van de hervormde kerk uit haar diepe val. Bedroevend daarentegen is de houding van het hoofdbestuur en haar secretaris, de bekende dokter ingenieur J. van der Graaf, geweest in de tijd die voorafging en volgde rond de breuk van 1 mei 2004. En dat ze toen toch gezegd hebben, eerst wij kunnen niet weg en we kunnen niet mee. En op een bepaald moment hebben ze toch gezegd dat ze toch meegingen. En dat heeft de breuk gegeven in de gereformeerde gezindte. Bekend is ook de discussie met de middenorthodoxie die plaatsvond in de hervormde kerk tussen professor dr. Berkhof en dominee G. Boer. Ik heb beide gekend. Ik heb bij dominee G. Boer in de tijd dat hij op in Katwijk stond. Ik kom van Katwijk, oorspronkelijk Katwijk aan Zee. Heb ik op de catechisatie gezeten en professor Berkhof die was hoogleraar in Leiden. En ik heb in Leiden gestudeerd en hij zegt, die heeft me gezegd, je mag altijd zeggen dat je mijn laatste student bent geweest. Dat was een vrijzinnige universiteit Leiden, maar ik was al getrouwd. We hadden 2 kinderen, kon het op de fiets af van Leiden. En er waren boeken genoeg om ander onderwijs tot je te nemen als wat je op de universiteit hoorde. Maar ik kan niet anders zeggen als dat het een heel bemiddelijk man was. Maar hij was midden-orthodox, was een zeer bekend theoloog, wereldwijd bekend. Had groot gezag, maar was een iemand die de leer van Bart aanhing. Dus bepaald niet calvinistisch. Dominee G. Boer heeft een heel uitgebreide discussie met hem gehad. En heeft duidelijk gemaakt het gezag van het woord, de schriftuurlijke prediking en de levensstijl die in overeenstemming moet zijn met het woord. Daar heeft hij mee gediscussieerd met professor Berkhof. En hij was wel in staat om hem duidelijk te weerleggen, dominee Boer. Dan kom ik bij de breuk, 5e punt, de breuk van 1 mei 2004. Waar het mij nu om gaat is het volgende. De afscheidingen, uittredingen, ontstonden uit grote onvrede over het verval van de kerk. Het is de afgescheidenen, nogmaals gezegd, ook heel moeilijk gemaakt. Het was een zieke kerk, de kerk, de hervormde kerk. Het was eigenlijk een doodzieke kerk. Maar als je moeder doodziek is, mag je dan je moeder verlaten? Of moet je dan juist bij je moeder blijven? Het standpunt van zij die bleven in de hervormde kerk is altijd geweest, een doodzieke moeder mag je zeker niet verlaten. Zolang de kerk haar grondslag handhaaft, ondanks ook hun verzet tegen de proponentsformule, zag men in de lijn van Braco geen reden om de kerk te verlaten. Ik denk weer, ja, Oude Testament, Nieuwe Testament. Dat altaar stond toch bij wijze van spreken in de tempel. Je had allerlei stromingen, allerlei richtingen. Maar of er werd herstel naar de tempel of in het Nieuwe Testament. Christus verliet de tempel niet om de Sadduceeën, om de schriftgeleerden. Er was nog altijd de rechte belijdenis bij wijze van spreken, hè, de handhaving van de schrift. En dat is ons standpunt ook altijd geweest. De afgelopen jaren, sinds vorig jaar ben ik dat niet meer, was ik altijd voorzitter van de commissie Interkerkelijke Contacten. En ja, we hadden dan gesprekken met christgereformeerden, met de gereformeerde gemeente, ook met vrijgemaakten. Met de eerste contacten was de vraag altijd van hun, waarom zijn jullie zo lang in die hervormde kerk gebleven? Waarom zijn jullie daar niet eerder uitgegaan? Zoals wij ook. Hè? Wij zijn eruit gegaan, want het was toch een kerk met een heleboel valse dingen. Dus ons antwoord was dan dat we nooit om het verval de kerk mogen verlaten. Maar toen de kerk haar oorspronkelijke grondslag prijs gaf, hè, toen ze andere belijdenisgeschriften die de oorspronkelijke gereformeerde belijdenisgeschriften op wezenlijke punten tegenspraken, gelijke rechten gaven, ook de Concordie van Neuenberg, de leesregelwet, en toen het schriftgezag werd prijsgegeven, niet het alzo spreekt de Heere, was de leidraad, maar alzo meen ik, denk ik, vind ik, dat werd de uitleg van de schrift. Dan heeft de kerk haar grondslagprijs gegeven. Het fundament is er dan kwijt. Dat werd zeer bewust gedaan. Het homohuwelijk werd ook ingevoerd. Hè. Andere levensverbintenissen dan tussen man en vrouw kregen een plaats in de kerkorde. Werden ook in de lijn van de schrift ook volgens hun visie dan aanvaard. Wanneer het gezag van het woord Gods afhankelijk gemaakt wordt van het gevoel en de mening van de mens en de tijdgeest. En toen belijdenisgeschriften mede de grondslag gingen bepalen, die dus niet gereformeerd, niet bijbels waren, en de bijbels gereformeerde belijdenisgeschriften op essentiële punten tegenspraken, toen was het, om met Brakel te spreken, de kerk geen kerk meer. Het alzo spreekt de Heere was ingeruild voor het alzo denkt, voelt of meent de mens. Mede daaruit voortvloeiend werden verbintenissen tussen hetzelfde geslacht, dat in het woord Gods als gruwelijke zonden genoemd wordt, in de kerk worden opgenomen. Allen die met de nieuwe kerk zouden meegaan, die met een notariële akte gesticht was, hadden deze gang van zaken te accepteren en te respecteren. Tot op het eind toe zijn er gesprekken geweest, ook met de leiding van de hervormde kerk, maar je moet accepteren en respecteren dat ook die andere visies bestaansgrond hebben op grond van de schrift. Dat moet je wel doen. Als je dat niet doet, dan is er bij ons geen plaats. U heeft altijd gezegd, we zijn de voortzetting, dat zijn ze niet. En ze hebben een nieuwe kerk gesticht. In het jaar 2014 is in Nijkerk een feest gevierd door de leiding van de PKN vanwege het 10-jarig bestaan van de kerk. Dus toen hebben ze openlijk toegegeven dat ze inderdaad een nieuwe kerk begonnen zijn. Dat was trouwens ook een punt, hè, dat je zegt, de hervormde kerk is de enige kerk geweest in ons land die met martelaarsbloed is gebouwd. En waar de Heere toch begonnen is. Ondanks alle gebreken, alle tekorten, mag je dan dat werk Gods, wat de Heer gepland heeft, mag je dat opheffen en een nieuwe kerk beginnen met een grondslag die het gezag van het woord van God en de gereformeerde belijdenis ontkracht en vaarwel zegt. En dat is voor ons dus het punt geweest, dit kan niet, dit mag niet. De trein die komt het perron voorbij van de PKN. Wij blijven op het perron achterstaan. We zijn een voortzetting op de resten van de oude hervormde kerk. Dus voor ons is dat dus onoverkomelijk geweest. En ook de wijze waarop alles gegaan is, gaf reden tot terecht verzet. De besluitvorming, waarbij de kerkordelijke regel die van het begin de reformatie geldend was, namelijk dat het ene ambt niet zou heersen over het andere ambt, werd met voeten getreden. Van bovenaf werd de besluitvorming doorgedrukt. Aan de klassikale ongelijkheid die van doorslaggevend belang was bij de stemming, werd bewust geen recht gedaan. Je hebt hier klasses gehad in het noorden van het land, Friesland, Groningen. Daar hadden we voor 10.000 leden. En die waren mid-orthodox of vrijzinnig. Dus die waren voor SOW. Die hadden één stem in de synode. Maar je had ook klasses in de Ablasserwaard, Bommelerwaard, Die hadden 60.000, 70.000 leden. En die waren tegen. Die kregen ook maar één stem. Dus er werd geen recht gedaan aan de ongelijkheid. Dus die zouden zeggen, kijk, neemt een bepaalde formule dat je zegt, 10.000 leden is één stem. Dus dan telt een stem van Middelstum in Groningen, die telt één keer. En de Alblasserwaard, die telt 6 keer. Nou, maar ze wisten, dat hebben we toen ook besproken, daar gingen ze niets aan doen. Eerst het besluit nemen en dan gingen ze kijken naar die klassikale vertegenwoordiging. Dus het werd allemaal op onreglementaire wijze, onbijbelse wijze, doorgedrukt. Het rapport om de eenheid en de heelheid van de kerk, waarbij werd vastgelegd dat bij een breuk al de kerkelijke goederen toekwamen aan hen die meegingen met de PKN, werd niet via de gebruikelijke weg, via kerkraad, klasses, synode vastgesteld, maar uitsluitend in de synode waar men een meerderheid had aanvaard. De rechter heeft in de bodemprocedure vastgesteld dat het niet conform de kerkelijke regelgeving had plaatsgevonden, maar stelde de PKN toch in het gelijk. De consequentie van dit rapport was ingrijpend voor vele gemeenten. Verlies van kerkelijke goederen, gebouwen en gelden. Bij alle procedures die voor de kerkelijke commissie van de NRK plaatsvonden, hadden de bezwaarden altijd ongelijk. 1600 ambtsdragers, predikanten, ouderlingen, diakenen werden in juni 2004 met terugwerkende kracht tot 1 mei 2004 zonder enige vorm van een tuchtprocedure uit hun ambt te zetten. Kan natuurlijk niet. Je kan, als je een overtreding begaat, dan kom je voor een commissie van opzicht en tucht. En dan moet er eerst een klacht ingediend worden. En dan kan je, als je ernstige overtreding hebt gedaan, wat de schrift betreft, wat de leer betreft, of wat levenswandel betreft, dan kan je onder tucht gesteld worden. Maar de kerk had per 1 mei besluit genomen. En in juni, ik heb de brief nog thuis liggen, je werd altijd aangeschreven met dominee, kreeg toen de brief de heer Heemskerk. En je werd met terugwerkende kracht, werd je per 1 mei, zonder terugprocedure uit je ambt ontzet. Ja, 1600 ouderingen, predikanten, ouderingen en diakenen in één keer. En hieruit bleek dat er geen enkel respect was voor ons besluit niet mee te kunnen vanwege het woord Gods en onze eerder afgelegde ambtseed. Als je in het ambt gesteld was voor 2004, heb je onderaan de kansel voor Gods aangezicht een eed afgelegd dat je je zult houden aan de schrift en aan de belijdenis der kerk. En dat is een eed, die heb je afgelegd. Ja, je werd nu onder gewetensdwang gesteld om die eed te herroepen, bij wijze van spreken. Nou, dat kan natuurlijk niet. Onbegrijpelijk is ook geweest dat het kleinste kerkverband, de Evangelisch-Lutherse Kerk, zo'n geweldige inbreng kreeg in het geheel op het gebied van belijden, de Concordie van Neuenberg en de ethiek, het huwelijk tussen twee mensen van gelijk geslacht. Zij die niet meegingen, zo'n 65.000 leden, voelden zich achtergelaten op de puinhopen van de eerdere hervormde kerk. De naam hersteld hervormde kerk werd aanvaard. Moest ook ervaard worden onder dwang, ook met een gerechtelijke procedure. Ten zesde, hoe blijven wij hervormd? Wat is nu kenmerkend voor hervormd zijn? Die vraag mag wel aan de orde komen. Misschien is het wel goed, mede door de toevloed en invloed van allerlei mensen uit andere kerken die beleidend lid of ook wel ambtsdrager geworden zijn, in de hersteld hervormde kerk het kenmerkende van hervormd zijn nog eens onder woorden te brengen. Met de toevoeging van herstel bij de oorspronkelijke naam hervormde kerk en hervormde gemeente waren we steeds niet blij, maar bij rechterlijke uitspraak en op straffen van een dwangsom, ik ben toen zelf maar voor de rechter geweest in die zitting. En we hadden een hele goede naamsadvocaat uit Groningen. Maar het hielp allemaal niks. 15.000 euro per dag. Dus als er één gemeente was in ons kerkverband die nog gewoon hervormde gemeente wilde noemen, dan ging dat 15.000 euro per dag per gemeente kosten. Ja, dat hadden we zomaar niet in de collecte zakken. Dus toen hebben we toch maar opgegeven om daar verder voor te strijden. Het verlangen om de oorspronkelijke naam te blijven gebruiken had toch vooral te maken om voortzetting te blijven van de Nederlands hervormde kerk met de hartelijke begeerte om terug te keren tot schrift en belijdenis. Ik zal proberen enkele zaken te noemen die kenmerkend waren voor het hervormd zijn en die we ook voor de komende tijd mijns inziens moeten proberen vast te houden. De volkskerkgedachte, dat wil zeggen, een kerk met een boodschap voor heel het volk. In elke plaats was er een hervormde kerk en de deur stond open voor ieder. Ook het ledenbestand, we kennen 3 soorten leden in de hervormde kerk. De belijdende leden, de doopleden en de geboorteleden. Geboorteleden zijn mensen die gedoopte ouders hadden, zelf niet meer gedoopt zijn, maar die stonden nog in het bestand. Zo lang probeerde hij de mensen vast te houden. De laatste zijn dus kerkelijk geheel niet betrokken, maar zijn kinderen van gedoopte ouders. Het tekent de gedachte van het kerk zijn voor heel het volk. Iemand werd pas uitgeschreven als hij schriftelijk en ondertekend aangaf niet langer een plaats te willen hebben in het register van de kerk. Dit heeft ook alles te maken met de boodschap van de prediking. Ieder wordt aangesproken. Een standenleer of een prediking die uitsluitend gericht is op kinderen Gods en hun geestelijke ervaringen is niet in overeenstemming met de verkondiging van de apostel Petrus in Handelingen 2, met de verkondiging van de apostel Paulus in de Handelingen, sluit niet aan bij de opdracht van Christus, predik het evangelie aan alle creaturen, in zijn naam moet verkondigd worden bekering en vergeving onder alle volken, beginnende te Jeruzalem. De wijze van de prediking die Christus beveelt in Lucas 14, namelijk dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worden. De verkiezende liefde Gods en zijn welbehagen van eeuwigheid handhavend, heeft de prediking een boodschap voor alle hoorders, zie de gelijkenis van het zaad, en wordt Christus voorgesteld in de bediening der verzoening met bevel van bekering en geloof, Dordtse leerregels, hoofdstuk 2. We waren gewend in de hervormde kerk met verschillen om te gaan, maar uitgangspunt is en blijft de volstrekte handhaving van het woord Gods en de belijden der kerk. In de prediking moet wet en evangelie centraal staan. De schrift moet spreken en de bevinding moet vanuit de tekst aangereikt worden. In de hervormd gereformeerde traditie gaat de katholieke breedte altijd gepaard met een bevindelijke diepte. Uitspraak van dominee Doornenbal. Ik citeer nu dokter Spruit, een onze docenten aan de VU. Die diepte heeft in genoemde traditie altijd bestaan in een theologische eenvoud, waarbij de onderscheidingen tussen tweeërlei kinderen des verbonds en een voorwerpelijke, onderwerpelijke prediking centraal stonden. Deze bevindelijke diepte wordt enerzijds bedreigd door het gevaar van het hypercalvinisme, te veel nadruk op de uitverkiezing, de welmenende roeping sneeuwt ten onder, en anderzijds het gevaar van het verondersteld geloof, zonder schuldbesef, zonder zonderkennis en zonder zelfonderzoek. Het pastoraat wat hieraan verbonden is, laat ook geen adressen over. Dus we hebben een kaartenbak en alle worden benaderd. Er is geen sprake van belijdenisdwang bij bepaalde leeftijd, huwelijk of bediening van de heilige doop van kinderen. Wel wordt ertoe opgeroepen om belijdenis des geloofs af te leggen en wordt erop gewezen dat de Heer het waard is gediend en gevreesd te worden, maar geen dwang. We kennen geen curatorium. Wel vinden er inhoudelijke gesprekken plaats waarbij de vraag gesteld wordt wat iemand beweegt om te staan naar het ambt en moet er een zeer grondig onderzoek gedaan worden naar de leer van de schrift. Belijdenis en de eed wordt afgelegd bij de ambtsaanvaarding om uitsluitend daarbij te blijven. Dit onderzoek kan niet grondig genoeg gedaan worden. Het gebruik van de toga is sinds 1854 ingevoerd in de hervormde kerk. Ik weet niet of mijn collega een toga draagt. Oh, gelukkig kan ik gewoon doorgaan met mijn verhaal. Bij dit ambtsgewaad zijn verschillende verklaringen mogelijk. Ik las dat zwart van de toga staat voor het weren van de ijdelheid. De witte bef wijst op de neutraliteit, misschien meer op rechters van toepassing. De toga kwam ook voor in de Romeinse Senaat en was een teken dat ieder gelijk was, misschien een onderwijzende gedachte. Dat elke ambtsdrager voorganger mens is van vlees en bloed, dienaar van het goddelijke woord. Er wordt nogal eens verschil gemaakt, maar het gezag van het woord is niet afhankelijk van de mens en ook niet van zijn geestelijke staat, maar het woord Gods heeft gezag in zichzelf, zoals het ook door Biliam of Judas uitgesproken wordt. Een derde verklaring, dat vind ik eigenlijk de beste, verklaring over het gebruik van de toga, dat het van het Latijns woord tegere, bedekken, daar komt dat woord toga vandaan. De dienaar is bedekt. Wat hij doet, als hij een toga draagt, dan is de rechter als persoon bedekt, want hij moet nu recht spreken. En de predikant is bedekt door de toga, zijn persoon valt weg, want hij moet het woord Gods spreken, dat staat centraal. Die toga, die raakt meer en meer in onbruik. Een tak of een preekjas heeft een behoorlijke plaats gekregen. Zelf ben ik inderdaad afkomstig uit Katwijk, vroeger de grootste gemeente van de hervormde kerk. Ik heb nooit anders meegemaakt als welke predikant of er ook was. Ze hadden allemaal een toga, maar we krijgen ook een beetje afscheidingsgedachte in onze kerk wat dat betreft. Preekjassen enzovoort. Maar goed, het is niet een hoofdzaak, het is een jas. Zorgen geeft mij inziens de steeds weerkerende discussie over de aanpassing van de Statenvertaling. Een droevige zaak. Zou dit alleen vastzitten op de vervanging van verouderde woorden, of is hier meer aan de hand? Wij moeten, om in dezelfde woorden te blijven, niet het woord hervormen naar de eis van de tijd, of op die wijze tegemoetkomen aan de jeugd, waar wij moeten hervormd worden naar het woord Gods. Ik vind het altijd heel opmerkelijk als je vroeger die oude mensen had, die nauwelijks de lagere school hadden afgemaakt, en die hadden van die oudvaders staan, oude druk konden ze lezen, Statenbijbel konden ze lezen, en ik denk dat het meer op vast zit. Hoeveel tijd besteden wij aan schriftonderzoek? Zijn er nog onder ons van die lieden van Berea, die onderzochten niet, ze lazen af en toe een stukje uit de Bijbel, ze onderzochten of die dingen al zo waren, ze onderzochten dagelijks de schriften. Daar zit het meer op vast. Ze maken mij niet wijs dat de jeugd die Frans, Engels, Duits, Latijn, weet ik veel, wiskunde allemaal leert, en met een mobiel in een mum van tijd ons als ouderen ver vooruitstreeft, dat die niet in staat zijn om die paar woordjes die inderdaad nadere toelichting vragen, om ja, dat even na te kijken in de kanttekeningen of aan de hand van een verklaring. We krijgen weer opnieuw moeite, zorgen, noden over veranderen van de Statenvertaling. Onze synode is al een stapje weer verder gegaan. Vroeger hebben we nog gezegd ontraden het gebruik, en nu wordt het niet langer ontraden. En over 5 jaar, ik verzeker u, is ook de herziene Statenvertaling weer achterhaald. Dan moeten we weer een andere vertaling. En we raken steeds verder bij de grondtekst vandaan. U zult ongetwijfeld zullen er zijn die vanavond niet met me eens zijn. Maar ik zeg het u toch, hoewel ik erover denk. En ik vind het heel diep triest en verdrietig dat we straks weer in de kerk een heleboel problemen krijgen om een Statenvertaling. Wij moeten het woord niet veranderen. Wij moeten veranderen. Het woord Gods moet ons vernieuwen en veranderen. We zoeken het altijd aan de verkeerde kant. En als we niet oppassen, gaat deze gedurig terugkerende discussie voor grote verdeeldheid zorgen. Daarbij maken helaas al een aantal gemeentes gebruik van de HSV. En ik vind dit een verminking van de Statenvertaling. Des te opmerkelijker in de afgelopen week, 16, 20 september was dat, toen hield ik die lezing 2024... dat de Tweede Kamervoorzitter Bosma van de PVV als opening van het debat van de algemene beschouwing een warm woord sprak voor de Statenvertaling en ook letterlijk een gedeelte uit de prediker voorlas van de Statenvertaling. Hij noemde het jaartal 1637 en las een gedeelte uit prediker 1. Is dat niet beschamend voor de discussie in onze gezindte? Signalen van de toenemende wereldgelijkvormigheid komen ook meer openbaar. Gebruik van social media. Onze handel en wandel zijn we nog herkenbaar. Is er nog onderscheid. Het gekleed gaan als ambtsdrager raakt ook bij deze en gene uit de roulatie. Zitten we niet in de kleren? Dat weet ik wel, maar waarom? Zijn we nog bekend met de oudvaders? Of krijgen invloeden van buiten, bijvoorbeeld Amerikaanse theologen, meer aandacht? In 1 gemeente, het heeft in de krant gestaan, dus verkoop geen praatjes, het heeft gewoon in TD gestaan. In 1 gemeente, stelt de vorm de gemeente Kralingse Veer. Ik weet nog, toen het begin van de kerk, toen meldde die gemeente zich aan, was een ex-oud-gereformeerde gemeente, dominee M. Pronk, heeft er jaren gestaan. Ja, oud-gereformeerde gemeente, kom bij onze kerkverband. Nu is het zover, ze zingen 2 gezangen in de dienst. Ze gebruiken de HSV, ze zingen ritmisch. Ja, zo snel kan het allemaal gaan. Van het een komt het ander. Wij komen in Gods huis om zijn woord te horen en te belijden. We lezen Gods woord en we spreken over Gods woord en dan zingen we ook Gods woord. Wat u thuis doet of in gezelschappen, daar bent u vrij in. Gezangen zijn vaak mooie gedichten, maar gedichten van mensen. Psalmen zijn geïnspireerd door de Heilige Geest en geven de worteling van de zondaar aan met de doorleving van zijn zonde en schuld en met het verlangen naar Gods gunst en genade. Zelf afkomstig uit Katwijk, destijds de grootste hervormde gemeente voor de Scheuring, heb ik veel hervormd gereformeerde predikanten in mijn jeugd meegemaakt. Dominee W. A. Tucker, die was de eerste gereformeerde bonder, dominee G. Boer, dominee W. Christian Hoofdjes, dominee W. en J. Vroegenwij, dominee H. Visser, dominee J. Katsburg, dominee S. de Jong, etc. Nimmer is er sprake geweest van gezangen zingen in de diensten. Waar komt dit nu vandaan? Volgens het artikel in het RD kan dit volgens onze kerkorde specialist dominee P. Bogaert zegt dat het kerkboek, wat in de Romeinse artikelen aanvaard is, hier ruimte voor geeft. Met schaamte moet ik dan zelf beleiden als lid van de synode en van het breed moderamen destijds dat dit mij onbekend was en ontgaan is. Dit stamt uit 1951 en had te maken met de breedte van de Nederlandse hervormde kerk. Sinds 1 mei 2004 wilden we juist daarvan af en het moet nog bekrachtigd worden in de tweede lezing. Ik hoop dat de klassikale vergaderingen en die synode waakzaam zijn en alsnog op dit bestaande kerkboek een correctie aanbrengen. Dominee Bogaert stelt dan ook dat het klassiek hervormd gereformeerde lijn altijd geweest is uitsluitend de psalmen en de bekende enige gezangen te zingen. Goed. Bepaalde ontwikkelingen in ons kerkleven maakt de gesprekken die we gevoerd hebben als commissie interkerkelijke contacten met kerkverbanden waarmee we ons verbonden voelen niet eenvoudiger. Denk aan de discussie rond de Dordtse leerregels, de roep om een andere weergave van de Statenvertaling. Dus die gesprekken hè, van ja, komen nog tot elkaar. Ja, dit werkt remmend. En met die kerken waarmee we juist ja, zouden graag wat nadere verbanden zouden willen hebben. Anderzijds blijft het dus teleurstellend dat het voeren van de gesprekken met kerken die voortkomen uit de afscheiding van 1834 zich wel houden aan de afscheiding, dus de akte van afscheiding, geen gemeenschap meer te willen hebben met de Nederlandse Hervormde Kerk. Maar er staat wel in die akte van afscheiding totdat deze terugkeert tot de waarachtige dienst des Heren en verklaren tevens gemeenschap te willen uitoefenen met alle ware gereformeerde ledematen en zich te willen verenigen met elke op Gods onfeilbaar woord gegronde vergadering, aan wat plaats God dezelfde ook verenigd heeft, betuigende met deze dat wij ons in alles houden aan onze aloude formulieren van enigheid, de drie formulieren. Dit laatste dus, vereniging te zoeken met allen die het woord Gods en de drie formulieren van enigheid als grondslag beleiden, is helaas tot op de dag van vandaag achterwege gebleven. Het zijn zomaar wat aandachtspunten waar we ongetwijfeld verschillend over zullen denken, maar we zijn nu 22 jaar van de breuk verwijderd, nog eens 20 jaar verder. Het gaat zo stap voor stap. Ach, dat kan wel, het zit hier niet in, zit daar niet in, maar ondertussen laten we waakzaam blijven. Het laatste tijden wordt gekend door de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden. Ze werden alle sluimerig en vielen in slaap. De koning der kerk beveelt dan als de toepassing voor u en voor mij waakt. Ten slotte, lid van de herstelde hervormde kerk, uw voorganger, uw predikant zei het al, hervormd zijn, hervormd blijven. Hervormd mag dan misschien ook wel verstaan worden als vernieuwd. De apostel zegt, wordt vernieuwd. Nieuwe vertaling van 1951 zegt, wordt hervormd. Werd me toen voorgehouden op de seminarie. Wordt hervormd, zei hij, staat er in de nieuwe vertaling. Maar in de oorspronkelijke Statenvertaling staat, wordt vernieuwd. Die vernieuwing, hervorming van dag tot dag door geest en woord is en blijft persoonlijk en ambtelijk voor ons allen van het grootste belang. Ja, het heeft natuurlijk veel te lang geduurd, hè? En wie het, u kan het zo pakken, als u het wil hebben, kunt u...
Thank you. Dus die is hier niet
gereformeerd
en die zet
natuurlijk
ook in een lastig pakket
nu. Nee, maar dat is niks mee. Ik heb ze niet nodig. Dus, ja. Kan ik voor beginnen met de tafel gedaan?
Oh ja,
zijn er nog meer of zijn er nog meer in de gang?
Ja, ik heb de keuken, maar die komen eraan.
Oké, okay.
Ze komen er zo.
Ja, misschien zijn er vragen. Van Duivendijk.
Dominee, ik dacht dat u zei onder andere dat gesteld hebben waarom de kerk een van de kerken is als voortzetting van de aloude hervormde kerk. Omdat zij twee pilaren al zo specifieren en de druk van de kerk.
Nou, dat, ik denk toch dat er wat onderscheid in ligt. Dat ik heb geprobeerd aan te geven, hè, dat de afscheidingen al van tevoren hebben plaatsgevonden met de gedachte de hervormde kerk is een valse kerk. En dat de hervormden altijd in de kerk gebleven zijn totdat de kerk haar grondslag fundamenteel veranderde en ja, eigenlijk de hervormde kerk opgeven is. Er is een actuele notaris gemaakt. En ja, het tienjarig bestaan is herdacht in 2014. Dus er is een nieuwe kerk begonnen. De oude kerk is verlaten. Dus dan zeggen wij, wij zijn niet de voortzetting. Je zou ook een stukje voortzetting inderdaad misschien bij de oud-gereformeerde gemeente of wij. Kijk, oorspronkelijk komen ze allemaal uit de hervormde kerk. Dus dit is... Er was maar één kerk, dat moet toch een heerlijke tijd geweest zijn in ons land. Dat je, hoewel er allerlei verschillen waren, dat er eigenlijk maar tot 1834 maar één kerk in ons land was. Dat was de, ja, de hervormde kerk en daarvoor heette het de gereformeerde kerken in Nederland. Als u nu een oude psalmboekje kijkt van de formulieren, dan staat er de gereformeerde kerken in Nederland. Zo heette de hervormde kerk. Je hebt van die boekjes van Miseras. Soms kom je wel eens mensen tegen van de gereformeerde gemeente. Zeggen, kijk, Miseras was ook al lid van de gereformeerde gemeente van Middelburg. Maar dat was wel 1720 ongeveer. En de gereformeerde gemeenten zijn ongeveer gesticht in 1904. Door dominee Kersten gebundeld. Maar toen heette de gereformeerde kerken in Nederland, zo heette de kerk van de reformatie. En dus een gemeente heette de gereformeerde gemeente. Maar het was natuurlijk de oorspronkelijke kerk. Hè, dus ja, ze komen wel voort uit de hervormde kerk. Maar ze hebben wel op een bewuste wijze daar afscheid van genomen. Toen nog ja, de wezenlijke fundamenten nog in de kerk beleden werden. Het was in de praktijk van de kerk geweest, was het ver weg. Dat was wel zo. Maar het stond toch altijd, ik zei dan vroeger tegen de catechisanten, kijk, er staat 50 op het bord, hè? Aan de weg. Je mag hier maar 50. Nou, er houdt zich bijna niemand aan. Hè? Ze rijden allemaal veel harder. Maar je bent een overtreding. De wet was er nog. Maar in 2004 is dat 50, als je nu aangehouden wordt voor te hard rijden, dan zegt de politie, u bent in overtreding, want er staat 50. Ja, dat leest u. Meneer de politieagent, maar ik lees hier 80. Oké, ja, dat mag. Hè? Nou, bij wijze van spreken. Hè? Dus je hebt een onderscheiden opvatting over de grondwaarheden van de schrift, die ja, niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. Maar zo is het wel de plurale gedachte. Hè?
Zou je dan kunnen zeggen dat we eigenlijk te vroeg de hervormde kerk verlaten?
Ja, volgens Wilhelmus de Brakel, die zegt, je mag de kerk daarom niet verlaten, alleen als de wezenlijke zaken tegengesproken worden, niet meer beleden worden, dan is er een tijd gekomen dat je de kerk moet verlaten, maar niet eerder.
Eigenlijk zal het dan weer een eenheid
zoeken. Ja. Ik zei dus dat ik in de commissie interkerkelijke contacten gezeten heb, en wij hebben altijd maar afgewacht wie er met ons contact zocht. Dus om het weer eens te zeggen, maar geen grote broek aangetrokken, maar afgewacht wie of er contact zocht. Dat deden de christelijke gereformeerden, dat deden de gereformeerde gemeenten, dat deden de vrijgemaakten. Op een gegeven moment werd vanuit de synode een vraag gesteld, moeten wij geen eenheid ook zoeken met oud-gereformeerde gemeenten, gereformeerde gemeenten in Nederland. Ingenieur van de Vlies, de bekende politicus, die was toen secretaris van onze commissie, die heeft op een hele vriendelijke, hele beleefde wijze heeft hij zowel aan de synode van de oud-gereformeerde gemeente als aan de gereformeerde gemeente in Nederland een brief gezonden. Zou er geen mogelijkheid zijn om eens een keer met elkaar te praten? We kregen geen gelegenheid tot gesprek, dus houdt het op, hè? Ze vonden de contacten die er waren op het gebied van de GBS, van de Emmoemenzending en dat soort zaken vonden ze voldoende. Ze hadden geen behoefte om met ons in gesprek te gaan. Nog meer vragen?
Ik heb nog een vraag.
Ja, Bartiaans, hè? Dus geen niet de leer van de verkiezing, de algemene verzoeningsleer, dat Christus voor alle mensen gestorven is. Ja, Berkhof heeft ook een dogmatiek geschreven dat lijkt niet op de gereformeerde dogmatiek. Het kwam wel ergens oorspronkelijk nog wel uit onze kringen, zeg maar. Maar het was wel een hele geleerd man. En heeft wel zijn sporen getrokken her en der overal. Ook aan buitenlandse universiteiten. Hij was ook heel soepel. Hij zei tegen mij van, nou, daar doe jij toch niks mee met mijn dogmatiek, dus ik mocht andere boeken doen. Ja, want toen was hij aan het eind, hè, toen was hij oud en dan word je allemaal wat soepeler. Hè. Ik val ook onder die leeftijd onderhand, dus je hebt misschien nog een beetje strabantere dominee, maar ik hoor een beetje tot. Nee, maar dat was dus heel duidelijk. Dus de Bartiaanse theologie, hè, Karl Barth. Die zegt van, nou ja, ten liefste zullen alle mensen zalig worden. En toen aan Karl Barth gevraagd werd van, ja, maar waarom bedrijven we dan nog zending? Dan weten ze het nu ook al, dat ze straks zalig zullen worden. Maar ja, al wordt ze niet verteld, ze worden het toch. Ja. Niet dat professor Berkhoff dat zo duidelijk leerde, dat niet. Maar dat was wel voor een deel zijn uitgangspunt. Ja.
Ja, u zei een van die dingen over de hervormde kerk, en dat heb ik ook al van mijn ouders wel heel erg meegekregen, dat was een volkskerk.
Ja.
Maar hoe kunnen we dat nu nog vormgeven? Want dat is vooral hier in Friesland een tweede stelde vormde kerk. Als ik het tegen een collega zeg, dat het dezelfde vorm, dan blijft er niks van.
Nee, ja. Ja, vroeger had je natuurlijk gewoon de kaartenbak. Hè? Dus een hervormde kerk had een hele brede kaartenbak. Ik kwam toen in Maartensdijk en het is me altijd bijgebleven in de eerste gemeente. Toen zeiden nou, Hollandse Rading, dat is daar tussen Loosdrecht en tussen Maartensdijk, dat viel ook onder Maartensdijk, we gaan er ook huisbezoek doen. Toen kwam ik op een avond op een huisbezoek bij een echtpaar. Die vrouw was vrijzinnig. En die man die deed helemaal nergens aan. Ja, die vrouw ook niet meer. En die zegt, die man die zei toen, kwamen met hem in gesprek. Hij zegt, ik heb wel preek gelezen vroeger. Dus wij waren stom verbaasd. Preek gelezen, u? Ja, hij zegt, ik was commandant op een torpedobootjager. En vlak na de Tweede Wereldoorlog. En het ministerie schreef voor dat elke zondag werd de hele bemanning moest verplicht in het voorschip komen. En de commandant of de tweede in rang, die moest een preek lezen. Ongeacht van welk kerkverband of u was of niet kerkelijk, de plicht was dat ieder in de voorschrift moest doen. Dan denk je, hoe ver zijn we weg in ons land? Hè? Dat in die tijd, vlak na de Tweede Wereldoorlog, ze zeggen, ik heb preek gelezen, zegt hij. Ja, ik deed nergens aan, maar ik vond het dat het mijn plicht was om dat te doen. Dus ik deed dat. Ik riep elke zondagmorgen al het volk van de torpedobootjager in het voorschip. En ik las een preek. Zover, maar ja, dat is de gedachte van de volkskerk, gedachte in hervormd. Kijk, bij andere kerken kun je uitgeschreven worden omdat je televisie hebt bijvoorbeeld. Hè. Ik weet niet of dat nog gebeurt, maar of dat je niet meer naar de kerk komt. Dat doen we, in de hervormde kerk doen we dat niet. Hè. Je blijft lid van de kerk totdat je zelf uitdrukkelijk aangeeft, ik wil niet langer lid zijn. Dus we gaan op bezoek bij, jullie hebben door de scheiding natuurlijk niet meer zo'n grote kaartenbak, denk ik, maar... Ja, als je gemeentes komt als Scharder of op Heusden of ja, waar de kaartenbak nog... Nou, dan kom je bij mensen die nooit in de kerk komen. Maar je mag nog wel binnenkomen. Hè, je mag de boodschap nog wel brengen. En als ze ziek worden, dan bellen ze soms ook. En als ze overleden zijn, dan vraagt de familie toch of je ze nog wel wil begraven. Nou, dat is ja, toch een beetje de volkskerkgedachte nog. Dat vind je bij de afgescheiden kerken vind je dat niet zo.
Mag ik er nog één vraag verder?
Ja, zeker wel.
Is het dan ook juist niet belangrijk dat we... qua vormen wel heel dicht bij de mensen blijven staan. Want dat vind ik wel het moeilijke aan de hersteldervormde kerk. En ook wel bepaalde discussies die daarin spelen. We worden een beetje een vuil, zeg maar.
Ja. Ja, kijk. Ik denk wel, als je nou bij de muziekvereniging wil, hè. Ja, een beetje een plat voorbeeld, hoor. Ik ben het met u eens, maar... Dan wil je bij de muziekvereniging, dan dragen ze allemaal van die blauwe pakken. Je wil bij de muziekvereniging, maar je wil graag in het groen lopen. Gaat dat gebeuren? Nee, de voetbalclub die voetbalt in rode shirtjes. Je kan geweldig goed voetballen, maar je wil een blauw shirtje aan. Gaat dat gebeuren? Waarom aanvaarden we wel al de regels en de normen die de wereld ons oplegt? Maar waarom ja, hebben we in de kerk moeite ja, om toch bepaalde dingen duidelijk... Ja, zij hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. En toen Jacob... in Sichem terechtgekomen was in plaats van Bethel. En dan nou kent u die geschiedenis, hè, die moordpartij van Simeon en Levi. En dan zegt hij, maak u op, hè, hij moet naar Bethel terug. Daar had hij de belofte geloofd. En dan zegt hij, en doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn. Reinigt u en verandert uw klederen. Dus de verklaarders zeggen, ze droegen ook wereldse klederen, die kinderen. Dus weg ermee, moest allemaal... We gaan naar bed houden, we gaan weer gasten en vreemdelingen op de aarde. Maar het zit er niet in een pak of zo. Dat, ik snap u wel wat u bedoelt. Hè? Want, ja, maar ja. Het zit er niet in de kleren als dat zo makkelijk was. Hè? Dat je zegt, nou, ik trek een zwart pak aan en dan ben ik helemaal klaar. Maar aan de andere kant, dan zie je toch ook wel... Ja, ik had afgelopen week nog, afgelopen zondagavond, massviering in Maartensdijk. Nou ja, of in Oudorp heb ik dat ook regelmatig nog. Ja, het zijn toch gemeentes die zeggen, ja, ook rond de tafel, hè, je gaat aan het avondmaal. En er zijn er ook gemeentes, ja, dan komen de mensen op geen pries naar de tafel. Dan denk je, ja, zo ga je ook niet naar je bruiloft. Hè? Zo ga je ook niet naar... Ja, er mag toch een stukje stijl zijn en eerbied. Hè? Ja. Dus...
Ja, ik denk dat dat nog heel veel weg is, hoor, die stijl. Want nu komen ze ook op, in een spijtbroek bij een trouwerij te spreken. Dus dat is...
Ik zag vorige week nog een paar oude foto's van, dat was een optocht van Dolle Mina, zeg maar, in Amsterdam, 1905. Die vrouwen hadden allemaal door de week op straat, hè, een hoed op en rokken tot de grond. Dat waren de Dolle Mina's van ons Nederlandse volk. Ja. Die gingen voor de vrouwenstemrecht, hè? Nou, oké, daar heb ik geen moeite mee, hoor. Maar ik bedoel, die gingen toen op de straat op voor het vrouwenstemrecht. Maar ik bedoel, ja, Calvijn die zegt, als je als vrouw, dat doen we allemaal niet meer, hoor. Mijn vrouw heeft het ook niet op, laat ik duidelijk zijn. Maar als je in huis zit en je ziet die buurvrouw die struikelt op de straat, nou, dat je dan als vrouw even zonder hoofdverdekking naar buiten loopt, nou, daar had hij geen moeite mee. Ja, dat kennen wij allemaal niet meer, hè. Ik had vroeger een grootmoeder, die is 110 geworden, maar die had altijd zo'n zwart kapje op, hè. Dag en nacht, bij wijze van spreken, hè. Zo'n hoofdverdekking. Vroeger had je klederdracht, hè? Alle vrouwen hadden, ja, dat zijn we allemaal kwijt. Maar nogmaals, zit hem niet in de kleren.
Dominee, waarom hebben ze christelijk dit meer? Dominees, nooit geen doog aan.
Ja, dat is afgescheiden, hè? Ja. Zegt u?
Thijs stond hele goede dominee.
Jawel, ja, maar het zit hem ook niet in die toga, hoor. Nee.
Waarom dan niet, hè?
Ja, nee, maar dat is een echt een hervormd gebruik van de universiteit, hè. Dus als je preekbevoegdheid kreeg, dan kreeg je het recht om zo'n toga te dragen. Dus ook kandidaten die preekbevoegdheid kregen, die mochten een toga dragen, dan mocht je dat doen. Maar het kwam ja, bij de officiële universiteiten vandaan. En de christelijke gereformeerden hebben natuurlijk weer een heel andere leerontwikkeling gekregen. Hebben ook een eigen universiteit, hebben ook een curatorium. Dus ja, er zijn wat andere gewoontes allemaal binnengeslopen. Dus ze hebben geen toga. Ja, nogmaals. U had ook een vraag? Een weg terug, ja, maar er is geen verandering natuurlijk bij, zit wel een ander synodebestuur denk ik momenteel de laatste jaren bij de PKN, maar niet geen andere opvattingen. Hè. Dus er is geen, ja, dan blijf je, loop je tegen hetzelfde weer aan. En dat gaat er ook al momenteel wel heel hard hoor, in een aantal PKN gemeenten met allerlei moderne ontwikkelingen, met bandjes in de kerk, gewoon in vroeger. Ouderwets hervormd gereformeerde gemeentes. Ja, dan gaat het toch wel heel hard. Dus ik ben bang dat die weg terug en niet meer is. Ik zou niet weten hoe dat... er wordt gesproken. Dat bedoel ik ook een beetje met die lezing. Ook door jonge predikanten. Ja, die helemaal geen pijn gevoeld hebben van de breuken van de scheuring. Die na 2004 dominee geworden zijn. Die uit een ander kerkverband komen. Ja, die snappen helemaal niet. Ja, nou, waarom gaan we niet kansenruil doen met de PKN? We hebben dat wel met de gereformeerden trouwens. Er is een officiële kerkordelijke regeling gemaakt. Dat we daar kansenruil mee mogen hebben met de gereformeerden. Maar ja, niet met de PKN. Omdat dan, ja, ik heb u gezegd, ik heb een brief gehad. Ik ben ook niet, ik ga ook nooit met een PKN-predikant samen spreken. Misschien een beetje dwars van me, maar... Kort ook trouwens niet gevraagd hoor, maar gewoon om het feit, de PKN heeft gezegd, ik ben geen geordend predikant meer. Ja, dus dat is nooit teruggenomen. We hebben een brief gekregen en in die brief staat, u bent uit uw ambt ontheven in de PKN. Zonder dat er een terugprocedure is geweest. En dus ja, daar mag je toch niet voorgaan in een PKN gemeente. Ik heb geen bevoegdheid. Daar. Dus. Maar goed. Nog iemand iets te vragen?
De herziende statenvertaling, die ben ik wel eens bang voor, dat die ook in de Marca zeg gaat komen.
Ja, die is er al.
Als gehoord dat ze al er zijn. Ik denk, nou, dat is de eerste achteruit van al.
Ja, dat goed, dat ben ik met u eens, maar die is er al in een heel aantal gemeentes, dus dat gaat wel zijn voortgang hebben. En, u had nog een vraag?
Ja, u bent overduidelijk voorstander van de statenvertaling. Dat is natuurlijk een hele mooie vertaling en die is inderdaad dat er dus goed werk aan besteed. Maar dat is wel lang geleden. Er zijn ontwikkelingen geweest.
Ja, nou goed. Ja, ik hou me gewoon aan de Statenvertaling. Dat is echt heel goed doordacht. Dat waren echt hele grote taalgeleerden. Ik heb zelf in Leiden gestudeerd destijds. En ik heb wel eens programma's gezien. Wat of ze vroeger aan de talen deden. Iemand als Horenbeek, hè, bijvoorbeeld. Die sprak en schreef 15 verschillende talen. Arabisch, Egyptisch, Hebreeuws, Grieks, Latijn. Dat waren echt geen kleine jongens en die hebben daar heel goed over nagedacht. En ik ga me niet wijsmaken dat wij met het jaartje, die paar jaartjes Hebreeuws die we gekregen hebben, dat we dat werk kunnen evenaren of zelfs kunnen verbeteren. En het geeft alleen maar verdeeldheid, maar goed. En dan denk ik, ja, 1637 is de eerste uitgave. 1951 hebben we de nieuwe vertaling gekregen. Daar zit bijna 300 jaar tussen. Of meer dan 300 jaar. Al die mensen die hebben altijd vanuit de Statenvertaling en we hebben nou een tijd met, ja, iedereen heeft een goede opleiding. Is het nou zo, is het nou van zo groot, ja, hebben we daar nou weer meer kerkelijke problemen, moeilijkheden, scheuringen voor over? Want dat gaan we ongetwijfeld krijgen. Ik ga het herziende vertaling niet gebruiken, ik vind het echt duidelijk en ik zal u één voorbeeld geven. Dan zeg ik, ja, kijk, de ark van Noach. Na 180 dagen regen, hè, dan zakt het water. En dan staat er in de Statenvertaling, de ark rustte, ook het Hebreeuws wat daar gebruikt wordt, betekent dat duidelijk. Het is voor Noach was het een zeer verblijdend iets dat de ark rustte op het gebergte Ararat. Na 180 dagen drijven op de vloed van de toren Gods, rustte die ark. En dan zegt de herziene vertaling, de ark liep vast. Nou, als u nou een schipper vraagt, vastlopen, is geen enkele schipper die zegt, dat vind ik heel positief, dat ik vastliep met mijn schip. Maar voor Noach was het een verblijdende zaak. Dus er wordt gewoon een totaal andere betekenis, wordt er gegeven aan zoiets belangrijks door middel van de vertaling. Barabbas was een moordenaar, staat er in de schrift. Barabbas was een misdadiger, staat er in de herziene vertaling. Als ik straks iemand een klap geef of zo, of wat dan ook, dan ben ik een misdadiger of ik doe een inbraak. Maar ik ben nog geen moordenaar. He, waarom ja, die vervlakking die ingebracht wordt? Maar goed.
Ja, dat is nog niet helemaal de kern van de vraag.
Nee, maar ik had inderdaad uit van de gegevens die de Statenvertalings gebruikt hebben. En dat,
alles wat daarna erbij is gekomen?
Ja, welke archeologische vondsten? Kijk, het geloof rust op de openbaring van het woord Gods. He, en een archeologische vondst is aardig, maar is ja, het woord, dat is de kern van de zaak voor het waarzaligmakend geloof. Dat aanvaardt het woord. Hè? Door het geloof beleiden wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Hè? Het geloof is een vaste grond, de dingen die men hoopt, bewijst er zaken die men niet ziet. Dus, en die archeologische vondsten, ja, die zijn ook natuurlijk. Ik heb in Oudorp gestaan. En daar hadden wij een meneer van de Bok, is inmiddels al lang overleden, maar de zaak bestaat nog. Die heeft Bokkoopcentrum, heb je in het hart van Oudorp. Die heeft een kelder daaronder. En die stond elke zaterdag of vrijdag stond hij aan de kade bij Stellendam. Daar kwamen de vissers binnen en dan vroeg hij of ze nog mammoetanden hadden. En ja, die hadden ze wel. En die kinderen, ja, die zeiden, zo, moet je ermee. Zulke mammoettanden, zulke grote, zulke kleintjes. Die heeft een hele kelder daar vol met mammoettanden. En die hebben ze gevonden op Doggersbank. Doggersbank is het visgebied in de Noordzee. Dat is vroeger een berg geweest. Tijdens de zonvloed zijn al die beesten, die zijn naar het hoogste punt gegaan. Die zijn op alleen maar daar kom je mammoettanden tegen en nergens anders. En later is dat Noordzee geworden. Maar daar zijn ze. En dan zegt, er kwamen er geleerden over heel de wereld. Die kwamen die mammoettanden bestuderen. En dan ging hij met zijn gesprek erover. Daar zijn jullie mee bezig, zondvloed, hè, enzovoort. En dat vind ik toch wel aardige bewijzen. Hè, maar ja, verder. We hebben geen tastbare bewijzen nodig. Het is een verlichting van de Heilige Geest in ons hart. Hè, die ons bindt aan het woord. En ons, dat we ons daarop gronden. Dat is natuurlijk een beetje dwaas uitspraak, maar er was een vrouw en die zei, ja, ze zeggen van een walvis heeft zo'n klein keelgaatje, hè, er kan nog geen eens een haring doorheen. Nou, hoe kan Jona nou, ze zeggen al, had er nou ingestaan dat Jona een walvis ingeslokt had, had ik het nog geloofd, omdat het Gods woord is. Beetje krom, maar.
Wat betreft die walvis?
Grote vis, hè, staat er in de Bijbel. Er is een oudvader Oudhof, die heeft een verklaring geschreven over het boek Jona. En die beschrijft dat een Hollandse sloep zat achter een walvis aan. Hè, in die tijd, dus 16 zoveel, weet ik veel. En die matroos die slaat overboord. Ze raken die walvis en die walvis geeft een klap met zijn staart. En die matroos die slaat overboord. Ze konden hem nergens meer vinden. Ze hebben die walvis gevangen genomen, die hebben ze aan boord gebracht. En ze maakten hem open. Toen vonden ze die man in de ingewanden van de vis. En die leefde nog. En die had het zo benauwd. Hij zweette bloed. Ja, dan moet je denken. Dus zoals Christus bloed gezweet heeft in Hof van Gethsemane. Had het zo benauwd gehad dat hij bloed gezweet. Maar hij leefde nog wel. Dus ja, was toch door het keelgaatje heen gegaan. Hè? Maar goed.
Ik wil nog even ingaan op die vraag tot net. Misschien de Statenvertaling heeft gezien de stand van de wetenschap achterhaald. Nou, ik heb ook in Leiden college gevolgd van dezelfde vrijzinnige hooggeleerde hier, als dominee Heemskerk. Die hadden zeer veel respect voor de Statenvertaling.
Ik had er een oud-testamentische hoogleraar.
De Boer, en die was voor de Statenvertaling. Ja. De enige verantwoorde vertaler.
Maar er was er daarna nog een, ik ben even zijn naam kwijt, maar die. Die zei van, de Statenvertaling is de enige betrouwbare. En die man die was midden-orthodox. Echt, die zei het niet omdat hij lid van de GBS was. Maar, dat had hij nog nooit van gehoord trouwens. Maar, nee, die was zo vrijzinnig als ik weet niet wat. Maar hij zei, wetenschappelijk, de Statenvertaling is de enige betrouwbare Nederlandse vertaling. Die moest je echt niet aankomen met nieuwe vertaling. Compromisvertaling, zei hij dan. De ene keer kreeg de een gelijk, de andere keer de ander. Niks waard.
Van de Joodse rabbies.
Ja, van Buber, Rosenzweig en de Statenvertaling zeiden. Die twee vertalingen gaf die professor aan. Ja?
Maar de Statenvertaling is toch altijd door de jaren heen wel onderhouden. Er zijn altijd wel woorden.
Jawel.
En dat mis ik nu wel eens een beetje. Dat er, we zijn allemaal verschillende kerken. Het zou eigenlijk goed zijn dat we weer één kerk waren. En dat er een orgaan was wat dat onderhoud op een zorgvuldige manier deed.
Ik noemde net dominee Tukker, die stond in Elburg, heeft hij gestaan, dominee W.L. Tukker, een zeer respectabel man was dat. En ja, die had een voorlezer, toen de tijd, die kenden ze daar nog. En die voorlezer die las precies letterlijk wat er in de Statenvertaling stond. Dus ja, de geschiedenis van Lots vrouw was aan de orde dus. En de zijn wijf sprak tot hem. Ja, dominee Tukker zegt, broeder, zegt hij na de dienst, hij zegt, ja, doe dat nou voortaan. Daar staat, domineer, daar staat wijf en dan lees ik wijf. Dus ja, het was weer een zondagmorgen, was het weer zover. En er zijn wijf, hij zei naar de dienst, hij zegt, en dan doe je wijf de groeten van me. Ja, dat viel een beetje verkeerd met de man. Goed. Maar houdt u rekening mee dat ik nog 2 uur naar huis moet rijden? Maar goed, ik wil niet de vragen blokkeren. Ja, nee, maar. Maar ik, er zijn natuurlijk woorden die hebben ondertussen een. Die hebben een andere betekenis gekregen. Hè? Slecht, hè? Wie slecht is. Of een slechte wijsheid leert eenvoudig. Maar goed, dat zijn er toch geen duizenden bij wijze van spreken. Hè? En moet je daarvoor.
Ja, ik sta voor de klas. En dan zie ik toch wel dat het heel erg belangrijk is. Dat je elk psalmversje nagaat.
Ja. Nou, maar dat mag.
Elk versje uitleggen.
Ja.
Hè, want anders, en dan blijven herhalen. Want anders dan snappen ze echt niet wat ze zingen. En snappen ze ook niet wat er gelezen wordt.
Nee, dat is ook zo. Maar dat, ja. Wat is er op tegen om het op die manier. En kijk, als je ook weer andere psalmen gaat gebruiken. Ik heb vaak demente mensen bezocht. Maar ze wisten van de hele wereld niet meer af. Je kon ze niet meer bereiken. Maar als je op zij of voor ze zong psalm 25 vers 2, dan gingen ze er zo achteraan. Hè, en
zo, maar wij leren het dan om de kinderen van Jozef aan. Maar als er nou iemand de kerk binnenkomt die het nooit geleerd heeft, dan is dat echt een taalbarrière.
Ja, toch heb ik in Ouderkerk aan de IJssel, dat is een heel verhaal, dat ga ik allemaal niet vertellen. Maar die man die was nog nooit in de kerk geweest, was gescheiden van zijn vrouw omdat zijn vrouw wel naar de kerk ging. Later heb ik ze weer hertrouwd. Op een gegeven moment zei zijn vrouw, zou ik keer naar mijn man toe willen gaan? Nou, die man die wist. Ik kwam in huis daar. Nou, zo ongeveer van die wand. Zo'n televisiescherm hing er aan de wand. Stond de tafel onder. En er lag de Statenvertaling opengeslagen. Dus wat gaan we nou krijgen? Ik kwam met die man. Ik zeg, begrijp je het dan? Ja hoor, zegt hij. Ik ben begonnen bij Genesis. En ik lees met de kanttekening van de Statenvertaling. Hij is later ambtsdrager geworden. Ja. Kijk, de lust. Kijk, wij moeten onze kinderen, denk ik, hebben we te weinig bijgebracht. De lust en de liefde tot het woord van God en de eerbied daarvoor. Ja, en er zijn genoeg bijbelverklaringen. Er zijn kanttekeningen. We kunnen van alles nog wat toch erbij halen om het duidelijk. Laten die kinderen dat maar even nadenken over die woorden. Ze komen thuis uit de kerk. Ja, dat woord begreep ik niet. Nou, hebben we een mooi gespreksuitgangspunt bij de koffie, toch? He, kunnen we erover praten, wie weet wat er nog verder uit voortkomt. Maar ik verzeker u, als er een nieuwe vertaling komt, over 5 jaar hebben we weer een probleem. En over 5 jaar hebben we weer een probleem. En we raken steeds verder bij de kern van de zaken vandaan. Ik zit in de identiteitsraad van de Lodestein. Ik doe mijn schoolbezoek eens in de zoveel tijd. Nou, en dan zit je met 20 jongeren. Die worden dan in verschillende leeftijden van verschillende niveaus. Die mogen dan alles tegen ons zeggen. Wat of ze goed vinden op school, wat of ze verkeerd vinden op school. Ik stel altijd de vraag, jongens, hoe kijken jullie tegen de Statenvertaling aan? Oh, geen probleem hoor, zeggen ze. Ja, thuis lezen we er ook van, de kerk. Denk ik, ja. Moet ook oppassen, ja, u niet hoor. Maar dat docenten soms ook dat probleem tot een probleem maken. Hè? Breng ze liefde voor het woord van God. Hè? En de eerbied, honderden jaren doen we er al mee. Kijk eens.
Bedankt voor uw komst hier naartoe en voor uw heldere en gedegen inleiding.
Prima.
Dit is voor uw vrouw en dit is voor uzelf.
Nou, kijk eens aan, dank u wel.
Zou u willen eindigen met ons, met een psalmvers?
Is dat allemaal wel vriespul of zo?
Allemaal vriespul.
Oh, kijk eens. Nou, hartelijk bedankt ook voor de gelegenheid en voor de geschenken. Zullen we nog een psalmvers zingen misschien, hè? Ja, psalm 25 vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. eindigen we nog met gebed. Heere, zo bracht u ons in dit avontuur hier bijeen. Wil uw zegen nog verbinden, ook aan dit samen zijn. Dat ons gebed mag zijn, mag blijven, om door uw woord, door uw geest geleid en geleerd te worden. Zo in afhankelijkheid aan de troon uwer genade, in gebondenheid aan uw goddelijk woord en evangelie, onze levensreis te mogen voortzetten, wil dat toch genadiglijk werken. En het is gezegd ook in dit avontuur, het gaat erom dat we vernieuwd worden, hervormd worden, dat u door uw geest ons verstand verlicht, onze genegenheden vernieuwt, onze wil herschept, ons bindt aan uw goddelijk getuigenis. Gedenk zo, Heer, in uw genadige trouw, ook deze gemeente, ook de predikant, die ook de beslissing heeft genomen en hij heeft dat gedaan aan de troon uwer genade, heeft er duidelijkheid in gekregen om dit deel van uw erf ook straks te verlaten en elders de herderstaf op te nemen. Schenk ook in de tijd die nu ook ervaren wordt, met weemoed, met verdriet ook soms, maar ook toch weer met een nieuwe taak, uw hulp, uw kracht en bijstand. Gedenk ook deze gemeente, wil ook uw genadige gunst betonen, de eenheid, de eensgezindheid geven, de gebondenheid aan uw goddelijk woord. Wil ook het werk van de mannen- en vrouwenvereniging ook zegenen, zij die de beleiding hebben te geven, wil ons behoeden en bewaren op en over de wegen, ons veilig brengen op de bestemde plaats. Wij vragen u dit om Jezus willen. Uit genade. Amen. Goed, u allen wel thuis.
Gaan we er een eentje meenemen?
Ja hoor.